Ik zou graag 3 korte passages willen lezen uit de brieven van Paulus. Allereerst uit het hoofdstuk voor deze reeks, Efeze 1. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. We gaan niet weer opnieuw dat hele gedeelte lezen. Dat hebben we de vorige maal gedaan en in de komende avonden hopen we elke keer daarvan een klein stukje te overdenken. En nu lees ik alleen vers 3 en 4. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. De tweede plaats vindt u in Romeinen 8. Romeinen 8, vers 29 en 30. Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen. En die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. Het derde gedeelte vindt u in de brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 3. Colossenzen 3, daar leest u in het midden van vers 9. U hebt de oude mens met zijn daden uitgedaan en de nieuwe aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van Hem die Hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf, vrije, maar Christus is alles en in allen. Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft. Zo als ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het is eigenlijk wel merkwaardig, lieve vrienden, dat dat onderwerp uitverkiezing in onze vaderlandse kerkgeschiedenis zo'n grote rol is gaan spelen. Sommige ook reformatorische geleerden hebben gezegd een te grote rol. Die hebben dat achteraf betreurd dat daarover een twist is ontstaan 400 jaar geleden. En dat die twist zulke diepe sporen heeft nagelaten in onze geschiedenis. Evangelische mensen die weten daar niks van. Dat zijn nou niet de mensen met het meeste historisch besef, mag je wel zeggen. En andere mensen weten er een heleboel van. Te veel, zou je veel zeggen. Maar het is merkwaardig dat we eigenlijk nauwelijks over Efeze 1 kunnen spreken zonder dat we ons genoopt voelen toch ook weer op die vaderlandse geschiedenis terug te grijpen. Als ik in Zuid-Afrika zou spreken, dan zou ik hetzelfde probleem hebben. In Amerika wordt het al een beetje beter. En in Engeland en Frankrijk weten ze daar helemaal niks van af. Dus dan kun je lekker gewoon over de Bijbel spreken. Maar dat voorrecht is ons niet beschoren. De evangelischen vanavond moeten maar een beetje geduld met ons hebben. Als die namen horen als Arminius en Gomares en u hebt geen idee waar het over gaat. Geef niet, er komt straks weer een stukje waar u weer helemaal mee kunt doen. Dit wordt een hele ouderwetse preek in 3 punten, dus dan voelt u zich meteen al helemaal thuis. En de 3 punten luiden wanneer, waarom en waartoe. En het eerste gaat over de vraag, wanneer zijn wij uitverkoren? Dat antwoord wordt hier gegeven, maar het is eigenlijk heel opmerkelijk. Uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Ik kom straks wel inhoudelijk op dat woord uitverkiezing zelf te spreken. Maar let u eens op deze merkwaardige uitdrukking. Er is nog een andere uitdrukking in het Nieuwe Testament, die luidt vanaf de grondlegging der wereld. En je moet niet de uitleggers de kost geven die zeggen dat is allemaal precies hetzelfde, daar moet je niet zo'n onderscheid tussen maken, maar dat doe ik nou vanavond wel. Als het gaat over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen, dan leest u in Matteüs 13 dat dat dingen betreft die verborgen waren vanaf de grondlegging der wereld. En als u leest in Openbaring 13, dan vindt u daar hetzelfde. Degenen die geschreven zijn vanaf de grondlegging der wereld in het boek van het leven van het Lam. En als je dat onderzoekt, dan denk ik dat dat daar altijd gaat over de dingen die behoren bij de geschiedenis van deze wereld. Die begonnen is met de grondlegging van deze wereld en doorgaat tot aan de voleinding. Dat spreekt vanzelf. Maar er is iets wonderbaarlijks. Dat, om zo te zeggen, hoger is dan deze wereld. Hoger dan de geschiedenis van deze wereld. Iets dat tegelijkertijd voluit deel uitmaakt van die geschiedenis, dat als het ware is neergedaald in die geschiedenis. En die geschiedenis noemen we dan de kerkgeschiedenis. En tegelijkertijd gaat het bij de kerk over iets dat daar ver boven verheven is. In de Nederlandse geloofsbelijdenis vind je ook die spanning. Aan de ene kant daar wordt de kerk omschreven in artikel 27 als de vergadering van de ware christgelovigen. Dan gaat het over die gemeente die van eeuwigheid af in Gods gedachten was en tot in der eeuwigheid zijn hemel zal vullen. Iets boventijdelijks, iets dat boven geschiedenis uitgaat. Maar tegelijkertijd zie je dat daar vragen opkomen als wat is nou de ware kerk en hoe moeten we ons bij die ware kerk voegen? Dan gaat het over de kerk als iets dat deel uitmaakt van de geschiedenis van de wereld. Een geschiedenis die nog steeds voortgaat. Nou, in de Efezebrief gaat het ook wel een beetje over dat laatste, maar het gaat vooral over wat de gemeente is in het hart van God, van voor de grondlegging der wereld, van alle eeuwigheden af. U zegt misschien, het gaat hier in Efeze 1 helemaal niet over de gemeente. Ja, maar ik denk dat uitverkiezing veel te veel tot een heel persoonlijke vraag is gemaakt. Ben jij uitverkoren? En dat is best goed. Maar de uitverkorenen samen zijn iets dat meer is dan de optelsom van al die afzonderlijke gelovigen. Als u even met me mee wilt gaan naar Efeze 3, dan vindt u daar geschreven over in vers 10, over dat doel van God. Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, door de gemeente, dikke streep daaronder, door de gemeente, de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. En de voetnoot zegt hier, daar staat letterlijk, het voornemen van de eeuwigheden, van de eeuwen of de eeuwigheden. Hier gaat het om dingen van voor de grondlegging der wereld. En die er nog zullen zijn als deze wereld allang haar einde heeft gevonden. Als je denkt aan het volk Israël, dat is iets dat typisch thuis hoort in deze geschiedenis. Er is niet een eeuwige uitverkiezing van voor de grondlegging van het volk Israël. En op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt ook niet meer over Israël gesproken. Israël is van na de grondlegging der wereld. En op de nieuwe aarde is alleen nog maar sprake van mensen en van volken, niet van Israël. Maar de gemeente van God heeft van eeuwigheid in zekere zin bestaan, namelijk in het hart van God. En zal het tot in eeuwigheid zijn. Daarom is het heel bijzonder dat hier staat dat daar een gemeente is, uitverkoren, uitgekozen in gewoon Nederlands, van alle eeuwigheid af. Laten we maar eens even kijken naar dat woord uitverkiezing. Ik ben zelf een beetje groot geworden, dat moet ik maar eerlijk belijden vanavond, met het idee dat uitverkiezing alleen maar betekent dat God van tevoren wist wie in hem zouden geloven. Ik ben nogal een beetje Arminiaans opgevoed. Degene die weten wat dat is, die weten meteen in welk vakje ze mij kunnen stoppen. Maar ik zeg, dat was toen. Dat was toen. Er is wel het een en ander gebeurd in die tussentijd. Laat ik het toch maar even vertellen voor die evangelische mensen. Rond 1600 kwam er een twist tussen twee Leidse professoren. De een heette Jacob Hermans, maar ze vonden het leuk om hun namen te verlatiniseren. Ik zou toen wel Helmus Aurelius geheten hebben. Maar deze man die heette dus Jacob Hermans en die maakte daarvan Jacob Arminius. En de andere heette François Gomard en die maakte daarvan Gomares. En die kregen een ruzie over de uitverkiezing. En ook over allerlei zaken die daarmee verband houden. En die ruzie liep nogal hoog op. Iedereen ging zich ermee bemoeien. Weet je, het vervelende was, dat was namelijk het, dat was al iets later, maar het werd het 12-jarig bestand. Toen we allemaal samen tegen de Spanjaarden moesten vechten, ging het toch aardig goed. Maar toen we dat bestand kregen en we dus eventjes niet hoefden te vechten tegen de Spanjaarden, wat doen Hollanders dan, een goede gewoonte, dan beginnen ze met elkaar te vechten. En in die tijd hadden theologische discussies nog echt iets van, bij de bakker en de slager en de melkboer spraken de mensen daarover. Dat was iets dat iedereen aanging. En daardoor werd het niet alleen maar een Leidse professorentwist, het werd iets van het hele volk. En dat liep zo de spuigaten uit dat tenslotte de overheid, moet je voorstellen dat Balkenende en Bos vandaag zo een synode zouden uitschrijven. Maar in die tijd ging dat nog zo. Die hebben een synode uitgeschreven. Dat was dus inderdaad georganiseerd door de Staten-Generaal. Vandaar dat we onze Statenbijbel daar ook aan te danken hebben. Weten veel mensen niet. Is door de overheid voorgeschreven dat er een nieuwe vertaling moest komen. En dat is dan de Dordtse synode geworden. En die Dordtse synode die heeft tenslotte op een, dat moet ik dan wel eerlijk vertellen, ik hoop dat jullie niet met stenen gaan gooien, op een minder nette wijze die aanhangers van Arminius eruit gemikt. Eerst moesten ze heel lang buiten wachten en tenslotte mochten ze dan binnenkomen, maar een echt discussie is het nooit geworden. Tenslotte werden ze eruit gegooid, dat gebeurde dan in Latijn, ook dat nog een keertje. Dus de voorzitter heeft op een bepaald moment gezegd, ite, 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 en dat is gewoon Latijn voor roepel op. En ze werden er gewoon uitgezet. Nou zegt dat helemaal niks over de vraag wie er nou precies gelijk had, want waar ging het nou eigenlijk over? En dat heeft eigenlijk direct te maken met de vraag, die al een beetje vraag 2 is, waarom zijn wij eigenlijk uitverkoren? Waarom heeft God sommige van de mensen uitverkoren en anderen niet? Let wel, er zijn ook evangelisten die proberen zich eruit te draaien door te zeggen dat God alle mensen uitverkoren heeft, maar dat sommigen toch verloren gaan omdat ze die uitverkiezing, die genade van God, die uitgestoken hand, afwijzen. Nou, zo makkelijk kom je er ook niet uit. Die uitverkiezing, dat zijn de mensen die samen die gemeente van de levende God vormen. Er is geen enkele grond in de schrift voor zo'n gedachte dat alle mensen uitverkoren zijn. Nou, waarom zijn nou mensen uitverkoren? Waarom heeft God van voor alle eeuwen, dus niet alleen maar voordat u geboren was, niet alleen maar voor het kruis, maar zelfs voor de schepping, aan sommige mensen gedacht om hen uit te verkiezen tot dat eeuwig heil en die eeuwige gelukzaligheid? Nou, dat was de grote vraag. En om het nou heel simpel te houden, Gomares zei, dat is helemaal een daad van Gods soevereine genade. God heeft in zijn genade besloten, Jantje wel en Pietje niet. Ze zeiden het allemaal natuurlijk veel deftiger. Ze zeiden het A in het Latijn. En B zeiden ze het allemaal in keurige mooie taal. Hoewel dat soms vinnig eraan toe ging. Want je kunt het Latijn toch ook heel leuk schelden. Maar Arminius die zei, maar dan zou het er dus helemaal niet toe doen of een mens gelooft of niet. Als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. En als je niet uitverkoren bent, kom je er toch niet. En die zei, dat moet toch op de een of andere manier ook te maken hebben met het feit of God wil, of een mens wil dat heil. Of een mens bereid is in God te gaan geloven. Zich te buigen voor zijn roepstem. En zich aan God over te geven. Dat noemt de Bijbel toch bekering. En dat kwam er dus uiteindelijk op neer. God kiest die mensen uit waarvan hij van tevoren ziet dat die in hem zullen geloven. Nee, zei Gomares, want dan maak je Gods beslissing afhankelijk van de beslissing van de mens. Alsof God notabene, dan is het ook geen echte uitverkiezing meer. Dan kiest God helemaal niet meer. Hij verkiest dan die mensen die eerst voor hem gekozen hebben. Dat zag hij al van voor de grondlegging der wereld, dat ze voor hem zouden kiezen. Maar dan heeft God niet gekozen. Dan hebben die mensen gekozen. Nee, uitverkiezing is dat God kiest en niet de mens. En Arminius zei, maar dan doet het er helemaal niet meer toe hoe een mens leeft en hoe een mens zich gedraagt en wat hij doet en of hij wel gelooft of niet gelooft. God heeft hem uitverkoren, dus hij komt er wel. Nou, dat ging zo heen en weer, hè. Wel eens, niet eens. En ik moet eerlijk zeggen, Uiteindelijk heeft de Dordtse synode een document geproduceerd. Dat noemen we dan de Dordtse leerregels. Die niet zo streng waren als Gomarus. Dat was wel erg streng. Die heeft veel meer pastoraal ingesteld waren. Het was geen academische discussie meer. Het was veel pastoraler ingesteld. En eigenlijk zouden alle evangelische mensen vanavond als huiswerk moeten meekrijgen om die Dordtse leerregels te lezen. U zegt, hoe kom je eraan? Dat is op het internet heel gemakkelijk te vinden. En anders leen je van een reformatorische buurman maar zijn Bijbel, want die heeft ze altijd bij zich. Die heeft altijd die Dordtse leerregels bij zich, staan in zijn Bijbel. Dus dat is een heel belangrijk document geworden. En er staan eigenlijk prachtige dingen in. Af en toe dan frons je als goede evangelische broeder je wenkbrauwen. Maar eigenlijk staan er verschrikkelijk mooie dingen. Daar zouden alle christenen van kunnen leren. En dat is eigenlijk bijna een tussenstandpunt. Uiteindelijk gaat het wel meer in de richting van Gomarus. Maar het is eigenlijk een heel eigenlijk een mooi tussenstandpunt geworden. Jammer dat die mensen eruit gegooid zijn. Ik herinner me dat ik jaren geleden op de evangelische hogeschool dit eens probeerde uit te leggen. Het is ontzettend lang geleden. We zaten nog met het oude gebouw aan de jongelui. En ik vertelde ook van die standpunten van Arminius en Gomarus. En toen zei een of andere student, stak zijn vinger op, ik zie het nog voor me. En die zei, luister, u hebt altijd gezegd dat het feit of een mens behouden wordt afhankelijk is van Gods genade, maar ook van de bekering van de mens. Het is net zozeer een zaak van Gods van de menselijke verantwoordelijkheid als van de verkiezing van God. Het is net zoveel afhankelijk van Gods genade als van de bekering van de mens. De mens moet zich bekeren, dat heeft God gezegd. Waarom zou dat bij de uitverkiezing ook niet zo kunnen zijn? Waarom zouden Arminius en Gomarus niet allebei gelijk kunnen hebben? Zoals dat heel vaak is wanneer twee mensen ruzie hebben. Je hoort ze allebei aan en je zegt eerst, jongens, waar maken jullie het dik over? Jullie hebben allebei gelijk. Jaren geleden hoorde ik dominee Velema, ik haal hem er maar even bij, dan hoort u het ook eens van een ander. Die zei op een zaterdagochtend bij een vragenbeantwoording, of een mens behouden wordt, is 100% een zaak van goddelijke, soevereine genade. En ook 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Niet 50-50, dat is half werk. Dit is hogere wiskunde. 100% soevereine genade. 100% menselijke verantwoordelijkheid. De uitverkiezing, dat kunnen wij natuurlijk niet natrekken. Het gaat over hoge verborgenheden van dingen van voor de grondlegging der wereld. Dus bij voorbaat moet je al wantrouwen als iemand het precies kan voorrekenen. Nou, zo is het met die uitverkiezing ook. 100% Gods soevereine genade. Hij dacht aan mij zelfs voordat ik geboren was. Maar 100% mijn verantwoordelijkheid om op die roepstem van God antwoord te geven. Dat heet bekering. God laat de mensen alom verkondigen, zegt Handelingen 17, dat zij zich moeten bekeren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Daarom zegt Romeinen 1, dat is geloofsgehoorzaamheid. Als je je bekeert, als je je overgeeft in geloof aan de Heere God en aan het evangelie, is dat gehoorzaamheid aan het evangelie. En die gehoorzaamheid is onze verantwoordelijkheid. Wie worden er uitverkoren? Nou, weten we het dubbele antwoord. En we gaan niet proberen die twee antwoorden met elkaar te verzoenen. Dat is in die 400 jaar nooit gelukt. En als iemand zegt dat hij het wel kan, dan heeft hij het probleem niet goed gesnapt volgens mij. Ik geef u een dubbel antwoord. Waarom heeft God in der eeuwigheid aan mij gedacht? Omdat hij mij om ondoorgrondelijke redenen in zijn soevereine keuze, die 100% zijn keuze is, mij heeft uitverkoren tot het eeuwige heil. En tegelijkertijd is het 100% waar dat God, die alle dingen van tevoren wist, wist dat ik in hem zou gaan geloven. En dan kan ik ook wel zeggen natuurlijk dat hij dat geloof in mij gewerkt heeft, dat is volkomen waar. Maar dat verandert niets aan mijn verantwoordelijkheid om amen te zeggen op de roepstem van God. Dat is heel belangrijk. Weet u wat dat ook betekent? Dat we een oplossing hebben voor een vraag. Oplossing klinkt zo technisch, zo theologisch. Laat ik liever zeggen, een antwoord hebben op een vraag die heel veel mensen bezighoudt. In dit land. En sommige van die mensen zijn ook hier. Sommige van die mensen, want ik weet wat voor achtergronden sommige mensen hebben. Soms zijn ze al lang uit het antwoord, maar ze zijn toch groot geworden in een geloofsgemeenschap waar deze vraag heel zwaar woog. Ben ik wel uitverkoren? Hoe kan ik dat weten? Hoe kan ik daar achter komen? En het antwoord op die vraag is van buitengewone betekenis. Ik ben schoolmeester van beroep. Dat betekent, dat zeg ik elke keer, maar dat blijft ook zo namelijk, ik ben nog steeds schoolmeester. Ik heb altijd de neiging om met de microfoon door de zaal te gaan en zeggen, wat denk je nou? Hoe kan je nou weten of je uitverkoren bent? Ik ben zo benieuwd wat de reformatorische mensen en de gereformeerde mensen en de evangelische mensen op zo'n vraag als antwoord geven. Hoe weet je nou? Een heleboel, als ik zou vragen wie van u is uitverkoren, gaan een heleboel vingers omhoog. Andere mensen steken hun vinger niet op, die vinden dat een veel te impertinente vraag. Maar als je ze apart zou nemen en je zou een beetje doorvragen, dan zouden die ook heel voorzichtig en heel aarzelend wel een handje opsteken. En de vraag is nou, hoe weten die mensen dat? En ik zal zeggen, de Bijbel geeft het antwoord op die vraag. In 1 Thessalonicenzen 1 zegt Paulus in vers 4, broeders en zusters, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Nou ja, denk je dat Paulus, dat was ook een apostel, die had misschien wel inzage gehad in Gods eeuwig raadsbesluit? Helemaal niet. Paulus wist dat om een heel andere reden dat deze mensen uitverkoren waren. Als u nou even doorleest, vers 4, 5 en 6, dan zegt hij, want jullie hebben onder veel verdrukking, door de kracht van de Heilige Geest, het evangelie aangenomen. Het evangelie aangenomen. Ik weet dat jullie uitverkoren zijn en er is maar één manier om erachter te komen. En dat is het evangelie aan te nemen. Ik wantrouw iedereen die zegt, ik heb het evangelie pas aangenomen, dat de Heere God mij de verzekering had gegeven dat ik uitverkoren was. Ik zeg niet dat die zitten jokken, maar ik geloof er niks van. Ik bedoel, sommige mensen beelden zich dat in. Dus daarom zeg ik, ze zitten niet te jokken. Maar zo werkt het niet bij God. Je kunt maar op één manier dat weten, en dat is door het evangelie aan te nemen. Ik herinner me jaren geleden dat er in de waarheidsvriend van de gereformeerde bond een discussie gaande was over dat woord aannemen, want een dominee had zich erover beklaagd dat ze bij de EO het altijd maar over aannemen hadden, alsof, en dat vonden ze maar een Arminiaans tintje hebben, dat woord aannemen. En in het nummer daarop verscheen een artikeltje, een ingezonden brief van een andere gereformeerde bondspredikant, en die zei, willen we er wel even op letten, lieve mensen, dat geen EO-woord is, maar dat het in de Bijbel staat. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat is geen EO-woord, dat is een Bijbels woord. Ik weet dat gij uitverkoren zijt, lieve broeders en zusters, zegt Paulus, omdat jullie het woord hebben aangenomen. Natuurlijk, elk verstandig christen, of die nou evangelisch of reformatorisch is, dat maakt allemaal niks uit, weet achteraf dat het pure genade van God was. Hij weet dat het zijn verantwoordelijkheid was om het evangelie aan te nemen, maar hij weet ook dat het allemaal genade van God was. Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. En dat is een groot voorrecht als God ons deze genade bewijst. Maar het verandert niets aan het feit dat God er bij de mens op aandringt zijn woord aan te nemen. En dat de mens dat moet doen. En dat God ook de kracht geeft aan mensen tot wie hij die oproep zendt om dat woord aan te nemen. Is de enige manier om te weten of je uitverkoren bent. En het is heel erg als mensen tientallen jaren in hun leven tobben met de vraag, ben ik wel uitverkoren? En daarom niet het evangelie durven aannemen. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Je moet juist eerst het evangelie aannemen. En daarmee is iets gebeurd in de geschiedenis, en dat is toch wel jammer dat die twee Leidse professoren ruzie kregen. Dat eigenlijk ook in geen enkel land voorkomt. Dat is een typisch Nederlands Calvinistische aangelegenheid. Deze angst, we hebben dat geëxporteerd. De Schotse Presbyterianen hebben er ook wel last van. En verder hebben we een heleboel Nederlanders geëxporteerd naar andere delen van de wereld. Die tobben ook nog steeds net zo hard over die vraag. Maar het is hier geboren. En het, weet je wat nou merkwaardig is? In het Nieuwe Testament wordt nooit zo over uitverkiezing gesproken. Ten eerste valt het Nieuwe Testament nooit ongelovige mensen of nog niet bekeerde mensen lastig met het probleem van de uitverkiezing. Ik durf rustig vanavond te zeggen dat het een list van de duivel is als mensen die het evangelie nog niet hebben aangenomen lastig gevallen wordt met die vraag van de uitverkiezing. En daardoor ervan afgehouden worden het evangelie aan te nemen. Dat hoeft niet opzettelijk zo bedoeld te zijn, maar daarom zit de duivel er wel achter. om op die manier mensen tientallen jaren van hun leven in onzekerheid te dompelen. De uitverkiezing wordt in het Nieuwe Testament uitsluitend behandeld als een zegen waar gelovige mensen zich in mogen verblijden. En nooit als een opgestoken vingertje naar nog niet of half bekeerde mensen die nog in de onzekerheid over hun zaligheid liggen. Om tegen ze te zeggen dat ze dat evangelie zich niet mogen toe-eigenen op gevaar af dat ze met een gestolen Jezus naar de hel zouden gaan. Mensen moeten juist het evangelie aannemen om te weten of ze uitverkoren zijn. Uitverkiezing is een zegen, een vreugde. Welke gelovige is er nog nooit onder de indruk gekomen van dit feit dat God zelfs voordat hij de wereld gemaakt had, toen die wereld alleen nog maar bestond in zijn plannen, of zoals we dat deftiger zeggen, in zijn eeuwige raadsbesluit. Dat God toch niet alleen maar die wereld zag als een algemeen vaag begrip, maar dat hij al die miljoenen gelovigen zag. Mensen die in de loop van de tijd door zijn genade en liefde banden zouden worden getrokken om zijn eigendom te worden, zijn kinderen te worden. Daar word je toch helemaal stil van. En nooit, nooit wordt die uitverkiezing gebruikt als een stok in de hand om mensen die nog niet de zekerheid van het geloof hebben het leven zwaar te maken. Lieve mensen, dit is van het allergrootste belang. Zo is het in Efeze 1 waar Paulus de gelovigen onder de indruk wil brengen van die geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nou, ik zou bijna zeggen, hij begint in chronologische orde. Als hij gaat spreken over die zegeningen, dan begint hij met wat was voor de grondlegging der wereld. En dan herinnert hij die Efeziërs aan het feit, wat is het geweldig dat die zegen die je ontvangen hebt, al vanaf alle eeuwigheden voor jullie gepland was. Van eeuwigheid af, dat kun je je überhaupt nog niet voorstellen, liep God met het plan rond, met eerbied gesproken, om deze wereld te scheppen. En daarbij dacht hij ook aan mij. Hij kende mij bij name. We hebben het gelezen in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Dat heb ik even over evangelische mensen die zeggen, uitverkiezing betekent dat God van tevoren wist dat. Nee, die hij tevoren gekend heeft, dat is passief. Heeft hij ook tevoren bestemd. Dat is actief. Hij kende ons allemaal. En hij wist ook precies inderdaad hoe ons leven eruit zou zien. Maar hij heeft ons tevoren bestemd tot het heil. Dat is zijn actieve beslissing. Zijn actieve daad. Maar nou komt er een andere moeilijke vraag. En dat is de belangrijkste van allemaal. Daar heb ik ook de meeste tijd voor nodig. Waartoe zijn wij uitverkoren? Ik zeg dat wel eens tegen mensen die tobben met die vraag over de uitverkiezing. Ik zeg, stel je nou eens voor dat je uitverkoren was. Dat zou je wel graag willen weten. Je zou graag die bevestiging willen hebben. Maar stel je voor dat je het was. Waarvoor ben je dan uitverkoren? Dan kijk je je een beetje wezenloos aan. Is het niet merkwaardig dat mensen jaren kunnen tobben over de vraag of ze uitverkoren zijn en zo weinig nadenken over de vraag waarvoor ze uitverkoren zijn? Als ik tegen jou zeg, joh, ik heb jou uitgekozen, hoe vind je dat? Dan is het eerste wat, dan zegt hij, ja, hij zegt nou leuk. Maar het eerste wat hij, als hij over nadenkt, wat hij gaat vragen is, waarvoor? Waarvoor heb je mij uitverkozen? Misschien dat ik zeg, je moet straks de kopjes afwassen, dus nou, zo leuk is dat helemaal niet. Dus hij wil eerst, voordat hij zegt leuk, wil hij eerst weten, waarvoor ben ik uitverkoren? Waarvoor zijn wij uitverkoren? Wat zegt de Bijbel daarover? Ik denk dat ik antwoorden zou krijgen als, naar de hemel te gaan. Maar in de Bijbel wordt de uitverkiezing nooit met het naar de hemel gaan verbonden. Het zit er wel bij, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Is dat niet merkwaardig? Uitverkoren om vergeving van zonde te hebben, mooi. Heeft er alles mee te maken, maar dat wordt nooit in de Bijbel aan elkaar gekoppeld. Daar gaat uitverkiezing niet over. Uitverkiezing gaat hierover, om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. Ja, nu zegt hij, maar dat is toch de vergeving van de zonde? Nee, vergeving van de zonde, dat betekent dat iets wat u aankleeft wordt weggewassen. U gaat onder de douche van God en u bent schoon. Maar daarmee bent u nog niet heilig en onberispelijk. Dan moet ik weer eventjes iets zeggen tegen de gereformeerde traditie. Daar wordt altijd gezegd dat Adam voor de zondeval heilig en rechtvaardig was. Ik heb dat nooit in de Bijbel gelezen en ik geloof het ook niet. Hij was onschuldig. Maar heilig, zoals God heilig is. Rechtvaardig, zoals God heilig is. God rechtvaardig is. Dat is iets wat weggelegd is voor verloste mensen. Daarom heeft de verlossing, let goed op, dit is een heel belangrijke zin. Daarom heeft de verlossing ons onnoemelijk veel meer gebracht dan Adam ooit is kwijtgeraakt. Is het niet, lieve mensen, denk nou even na. Is het niet erg simpel om te denken dat de duivel in een paar minuten deze hele wereld in de ondergang heeft gestort door de zondeval van Adam en Eva. En dat God duizenden jaren nodig zou hebben om die zaak weer te repareren. Alsof de hele verlossing erom gaat om de situatie te herstellen van voor de zondeval. Is dat het heilsgeschiedenis? Een moment van onbedachtzaamheid. En dan duizenden jaren dat men schrijft. En tenslotte repareert God de zaak weer en zijn we terug bij het paradijs. Nee. Nee. De mens ontvangt in de verlossing oneindig veel meer dan Adam is kwijtgeraakt. En dat is weer zo'n ongelooflijk mysterie. De zondeval is God niet overvallen. Je mag ook niet zeggen dat God de zonde gewild heeft. God kan op geen enkele manier de zonde willen. En toch is het wonderbaarlijke dat zonder de zondeval nooit een wereld zou mogelijk zijn geweest. Zo mooi als God op het oog heeft. Adam was onschuldig, maar van heilig en onheilig had hij geen kaas gegeten. Door de boom van de kennis van goed en kwaad kreeg hij pas kennis van goed en kwaad. Die had hij niet. Nou, je kunt niet heilig zijn als je geen kennis van goed en kwaad hebt. Je kunt niet rechtvaardig zijn als je geen kennis van goed en kwaad hebt. Hij was onschuldig. Je zou met een oud Nederlands woord kunnen zeggen, onnozel. Hij wist nergens van. Hij at van de boom. En toen leerde hij het goede en het kwade kennen. Alleen met het punt, hij kon alleen nog maar het kwade doen en het goede kon hij niet meer doen. Verloste mensen hebben ook de kennis van goed en kwaad. Maar ze kunnen nu door de kracht van de Heilige Geest het goede doen en het kwade laten. En dat is heel wat meer dan wat Adam ooit kon. Wij zijn van eeuwigheid uitverkoren om te zijn, let goed op, dit is de essentie, om te worden zoals Christus. Er is een mens in deze wereld gekomen die heilig en onberispelijk was. De engel zegt al tot Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Lucas 1 vers 35. Dat heilige kind. Hier kwam een werkelijke heilige in deze wereld binnen. En God zag hem gaan over deze wereld. Als een mens die volkomen betrokken was bij alles wat om hem heen gebeurde. En tegelijkertijd volkomen zuiver en volkomen heilig was. Volkomen onberispelijk. Ik vind geen schuld in deze mens, moest Pilatus zeggen. En de Heer Jezus zelf kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En toen hij over deze wereld ging, toen heeft God met eerbied gesproken gezegd, zoals hij is, daar wil ik er een heleboel van hebben. Sterker nog, dat was precies wat God in de eeuwigheid al dacht, van voor de grondlegging der wereld. Hij zag de Heer Jezus. Zijn eigen geliefde zoon. Hij zag van tevoren wat hij zou zijn als mens op deze aarde. En God heeft in de eeuwigheid al gezegd, zoals hij zal zijn, zo wil ik er miljoenen hebben. We kunnen niet te veel over hoop halen, maar dat is precies wat met de nieuwe mens bedoeld wordt. We hebben daar even over gelezen in Kolosse 3. Die nieuwe mens, dat is Christus zoals hij tentoongespreid wordt in de gelovigen. Doe dan aan als uitverkorende van God, lazen we in Kolosse 3. En dan volgen daar gewoon een aantal eigenschappen van de Heer Jezus zelf. Maar laten we beginnen bij Romeinen 8, daar staat het zo prachtig. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd. Nou, dan komt het. Tevoren bestemd. Sommige mensen verstaan dat beter als je dat in het Latijn zegt. Gepredestineerd. Pre is voor, destineerd is bestemd. Voorbestemd, dat is de predestinatie. Voorbestemming. Waartoe? Naar de hemel te gaan? Vergeving te krijgen, verlossing te krijgen? Is allemaal erbij inbegrepen. Maar dit is wat er staat. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Hij wilde mensen hebben in wie het beeld van zijn Zoon zich zou weerspiegelen. En ik ben er verbaasd, ik zou bijna zeggen verdrietig over, dat in alle gekissebis over de uitverkiezing, die allergrootste vraag, waartoe zijn wij uitverkoren, zo weinig aan de orde komt. Het zijn dezelfde mensen die zoveel tobben met de uitverkiezing, die het ook altijd maar hebben: we blijven arme zondaren tot aan onze dood. Terwijl God zegt wel nee. Ik wil het beeld van mijn zoon in jou weerspiegelen. Ja, dat hebben ze ook gelezen, maar daar zeggen ze dat is pas straks in de hemel. Die stellen zich het zo voor. Degenen die later naar het bandje luisteren, die kunnen dat nou niet zien, maar die stellen zich zo'n curve voor. Arme zondaren op je dood, arme zondaren tot aan je dood, arme zondaren. Het allemaal tobben en tobben geblazen en ineens, hup, heilig en onberispelijk in de hemel. Is dat Gods plan voor jouw leven? Gods plan voor jouw leven is dat je je hele leven blijft zeggen, ik ellendig mens, ik ellendig mens, ik ellendig mens. Mensen die dat tegen mij zeggen, die vraag ik altijd, wat staat erachter? En bijna nooit weten ze dat. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wat staat erachter? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Waarom zeggen ze dat er nooit bij? En dan komt Romeinen 8. Romeinen 7 is een mens die een wedergeborene is. Die weet wat het goede is. En die het ook dolgraag wil doen. Maar niet kan. Ongelovigen zijn mensen die willen het goede niet doen en ze kunnen het niet. Althans het goede zoals God het bedoelt, hè? De mensen van Romeinen 8 zijn mensen die willen het goede doen en ze kunnen het ook, want ze hebben de Heilige Geest. En daartussenin zit die vreemde categorie van Romeinen 7. Dat zijn de mensen die willen het wel, maar ze kunnen niet. Waarom komt dat? Hoe komt dat? Omdat in heel Romeinen 7 vanaf vers 14 over de Heilige Geest niet gesproken wordt. Het gaat over ik, mij, 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 mijn, mijn, mijn. En als dan staat in Romeinen 8... de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Pas sprak ik 300 studenten toe in Groningen en ik vroeg aan hen, wie van jullie is vrijgemaakt? Nou, al die gereformeerde jongens de handen omhoog. Ik zei, nee, misverstand. Wie van jullie is er vrijgemaakt in de zin van Romeinen 8 vers 2? De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nou, dan moesten ze even goed over nadenken wat dat dan inhield. Ik zei, ja, dat is heel belangrijk, er wordt ook weinig over gepreekt. Er wordt heel veel gepreekt over een ellendig mens, maar heel weinig over wat Paulus daar zegt. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Sterker nog, ik ga het ook niet uitleggen vanavond, want dat is niet mijn thema. Maar er is wel iets ongelooflijks wat er daarna gebeurt. Het is de geest voor en de geest na. En op een bepaald moment in Romeinen 8 zegt Paulus, en weet je nou waar God van de eeuwigheid af al de bedoeling mee had met ons? Dat we het beeld van zijn zoon zouden gaan vertonen. Ja, dat zal zijn in de hemel. Nee, zegt Paulus. Dacht je dat God daarmee wil wachten totdat we in de hemel zijn? Dat wil hij door zijn Heilige Geest nu in je leven bewerken. Het is zelfs het enige waar het werkelijk op aankomt. Als ik voor de rechterstoel vraag sta, dan zal hij niet vragen hoeveel bijbellezingen ik gehouden heb en hoeveel boeken ik geschreven heb. Dan zal hij vragen. Dat weet hij toch al. Wie zei dat? Zei jij dat? Dat is een heel goede opmerking. Maar hij zal wel aan mij vragen, maar dat weet hij ook al. Maar hij zal het toch vragen. Hij zal als het ware het portret van zijn zoon ophouden en tegen mij zeggen, hoeveel kans heb jij mij in jouw leven gegeven om dit beeld in jou te reproduceren? Het beeld van zijn zoon wil hij terugvinden in jou en mij. En zeg niet dat is straks pas. Want dat is een grote miskenning. A, van de gevolgen van het werk van de Heer Jezus. En B, een grote miskenning van de kracht en de betekenis van de Heilige Geest in je leven. Je hele christenleven, vanaf het moment dat je de zekerheid van het geloof gevonden hebt, kun je in dit ene zinnetje omschrijven. Gods grote project in jouw leven om het beeld van zijn zoon in jou te reproduceren. En daar moet je voor meewerken, daar moet je je voor aanmelden, daar moet je aan mee willen doen. Een hele hoop mensen hebben daar nog nooit van gehoord zelfs. Ik las het pas geleden, ik weet niet meer welke christelijke krant het was, maar zoveel hebben we er niet, dus de keuze is beperkt. Maar in een daarvan stond van een van onze nieuwbakken theologiehoogleraren, daar ging het over calvinistische spiritualiteit. En iemand vroeg aan hem, hij is van de uiterst rechtse vleugel, dat zeg ik er even bij, iemand vroeg aan hem, wat betekent dat nou voor u, calvinistische spiritualiteit? En toen zei hij dat een mens in zijn leven mag gaan leren zien, en dat is een hele onderneming, dat is een hele klus, dat hij een kind van God is. Dat betekent dus, daar heb je dus ongeveer je hele leven voor nodig om dat te gaan ontdekken. En sommigen van hen, vanmiddag hoorde ik nog van een treffend voorbeeld, sommigen van hen bereiken dat pas op hun sterfbed. Zulke mensen gaan als baby's de hemel in. En baby's worden ook behouden hoor, maak je maar geen zorgen, geestelijke baby's. En die mensen denken dat het zo hoort, die vinden het prachtig. Ah, hij is toch nog in de ruimte gekomen op zijn sterven. En zo'n leven is voor God in zekere zin mislukt. Want Gods plan was dat niet. Als je op je sterrenbed pas radicaal vanuit de wereld tot geloof komt, dat is heel wat anders. Maar deze mensen die hun hele leven het evangelie hebben gekend, zijn nooit gekomen om van een baby een volwassen christen te worden. Een volwassen christen, dat is iemand in wie het beeld van Gods zoon zichtbaar wordt. Daarvoor ben je uitverkoren. Jonge mensen hier van een jaar of 20, tegen de tijd dat jullie oud zijn, dan worden de mensen gemiddeld 120, dus jullie hebben nog 100 jaar voor je. Wat was je van plan met die 100 jaar te doen? Dacht u dat het evangelie alleen ging over de vraag, hoe kom ik in de hemel? Dat is voor jullie helemaal niet actueel. Ik gun jullie een heel lang leven. Als je nog 100 jaar te leven hebt, dan kan het evangelie toch onmogelijk alleen maar gaan over de vraag, hoe kom ik in de hemel? Dat is de eerste vraag. De eerste vraag is tussen hemel en hel. Wordt het hemel of wordt het hel? Heb je die vraag beantwoord, dan komt de tweede. En die wordt vaak vergeten. Wat wordt het nu? Hemel of aarde? Dat is de tweede vraag. Ga je leven voor de hemel of ga je leven voor deze aarde? Heb je aandelen veilig staan? Heb je een goed beroep? Goed je inkomen? Bezig met je tweede huis, je tweede boot? Is dat waar je voor je leeft? Dat zijn mensen die hun hele leven geestelijke baby's blijven. Zoals een vrouw een keer tegen me zei, ja, mijn man is erg druk met zijn werk, dus hij geeft mij de geestelijke leiding over het gezin. Ik zeg, mevrouw, dat betekent dat uw man besloten heeft zijn hele leven geestelijke baby te blijven. En u mag dan met uw gezin proberen geestelijk volwassen te worden. Toen keek ze me een beetje raar aan. Gods plan met uw leven is het beeld van Christus. Daarvoor bent u uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Het beeld van Christus in ons zichtbaar te worden. Dat zegt Romeinen 8. Efeze 1 zegt precies hetzelfde. Heilig en onberispelijk in Christus. Wij zijn uitverkoren niet zomaar, wij zijn uitverkoren in Christus. God zag dat model als het ware. De Heer Jezus, zoals hij als mens op aarde zou zijn. Hij zag dat model, dat patroon. En toen heeft hij zich voorgenomen om elk van ons van naar dat patroon te modelleren. En dat wil hij graag. Maar sommigen van ons stoppen met hun hele leven over de vraag of ze een foetus zijn of dat ze zich al een baby mogen noemen. Sommige mensen blijven 30 jaar lang geestelijk in het geboortekanaal zitten. Totdat ze tenslotte op hun sterven zeggen, ja, geloof toch dat ik een baby ben. Waar komt het op neer? Gods plan met jouw leven is dat je van een baby een volwassene wordt. En wat is het kenmerk van een volwassen christen? Heel simpel dit. Dat het beeld van Christus klaar en helder in hem te lezen valt. En ik zeg heus niet dat je dan nooit meer in de zonde zal vallen en dat dat beeld niet eens vertroebeld kan worden. Natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar dit is Gods plan. En dat is het mooie wat we gelezen hebben in Kolossen 3. Dat Paulus zegt, dit is de nieuwe mens. Die nieuwe mens, die wordt gevormd naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. En dat is eigenlijk Christus, als je kijkt naar Kolossen 1. Naar zijn beeld. Die nieuwe mens wordt gevormd naar zijn beeld. Die nieuwe mens is niks anders dan Christus die tentoongespreid wordt in al de kinderen Gods. En er zit, daar is geen verschil meer. De verschillen die vroeger allemaal belangrijk waren, die doen er niet meer toe. Of je nou evangelisch of reformatorisch bent. Of dat je nou man of vrouw bent. Of dat je werkgever of werknemer bent. Of je nou zwart of blank bent. Dat is daar allemaal niet meer belangrijk. Het enige wat op aankomt is Christus alles en in allen. Christus die alles is voor die mensen in allemaal tegelijk. Je hebt elkaar ervoor nodig. Samen alleen maar kunnen we dat portret geven. Je hoeft het niet in uw eentje te doen. Met z'n allen samen vertegenwoordigen wij het beeld van Christus in deze wereld. En dan staat er heel praktisch en heel nuchter aan. Doe dan aan. Als uitverkorenen van God. En wat komt er dan? Een opsomming van de morele karaktertrekken van de Heer Jezus zelf. Innerlijke ontferming, goede tierenheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Je zou er zo de vrucht van de geest naast kunnen zetten in Galaten 5 vers 22. Precies hetzelfde. Want dat vers over de vrucht van de geest is ook niets anders dan een beschrijving van de Heer Jezus. Dit is Christus. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dat is zijn portret. De vrucht van de geest is niets anders dan dat. Dat de Heilige Geest bezig is Christus in ons te reproduceren. Ik zal u wat vertellen. Sommige mensen die denken bij de Heilige Geest alleen maar het werk van Christus in de bekering. Ik krijg wel eens mensen die tegen me zeggen, bij ons wordt nooit over de Heilige Geest gepraat. Ja, behalve met Pinksteren, dan moet de dominee wel. Maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de bekering. Daartegenover staan andere mensen die bij de Heilige Geest alleen maar kunnen denken aan tongentaal en aan demonenuitdrijving en aan en genezingen. Nou, heerlijk, halleluja, kun je niet genoeg van hebben. Maar de kern van de zaak is dit. De kern van de zaak is, de vrucht van de geest is het reproduceren van het beeld van Christus in onze levens. En dat moet je willen. Bij een klein kind is dat niet zo moeilijk. Je stopt er eerst moedermelk in en dan Molenaars kindermeel en dan boterhammen met spek en dan gaat alles vol automatisch. Elk beeld gaat daarom mank. Kinderen, geestelijke kinderen van God, kunnen besluiten baby's te blijven. Dat is heerlijk. Lekker hoef je geen verantwoordelijkheid te dragen. De dominee en de ouderlingen die lopen zich de benen uit het lijf om achter iedereen aan te lopen. Of ze hun papje wil nuttigen, of ze wel op tijd bidden. Of ze wel vroeg genoeg naar bed gaan, of ze wel in de Bijbel lezen en al die dingen meer. Die mensen blijven veel te lang geestelijke baby's. Ik heb eens vanmorgen gezegd op een heel ander in Roosendaal in een gemeente. Ik heb gezegd, als jullie nog niet eens weten wat je geestelijke bediening is, dan ben je in zekere zin nog steeds een baby. Want baby's laten dingen voor zich doen. Die gaan er ook hun hele leven vanuit de papa en mama te zijn voor hen. En dat is ook zo. Als je een baby bent, is dat ook zo. Als je groter wordt, krijg je een taak. En dat begint al in het gezin. Maar op een bepaald moment ga je ook een maatschappelijke taak vervullen. En zo is het in Koninkrijk Gods. Als je niet weet wat je geestelijke bediening is, dan ben je nog steeds niet echt volwassen geworden. Dan hoor je nog steeds bij die grote baby's die vertroeteld worden, maar die nog nooit eraan toegekomen zijn, een eigen geestelijke bediening uit handen van God ontvangen. En dat is de bediening waarin je op een heel specifieke wijze dat beeld van Christus gaat vertonen. Lieve mensen, veel belangrijker dan de vraag of u uitverkoren bent, want dat is in wezen een hele makkelijke vraag. Veel belangrijker is die veel moeilijke vraag. Waartoe ben je uitverkoren? Dat is niet om naar de hemel te gaan, dat hoort erbij, dat komt straks. Maar het christendom heeft in eerste plaats betekening voor deze aarde. Wat voor soort mens wil je wezen op deze wereld? Hoeveel gelegenheid wil je hem geven? Om zijn beeld, om dat beeld van Christus in jou te vertonen. Want dat kun je namelijk niet zelf. Je moet je daarvoor aanmelden, bij wijze van spreken. Hè? Dus wat zeg je nou zomaar? Je moet je daarvoor aanmelden. Je moet vanaf vanavond zeggen, Heere God, wat is fantastisch. Ik geloof dat ik een baby in Christus ben. Maar ik ben wel uitverkoren tot dat geweldige plan. En dat plan gaat u in mijn leven verwerkelijk. Hier ben ik, Heere God, daar wil ik aan meedoen. U zal wel een hoop met me te stellen hebben, maar ik wil alstublieft mij aanmelden voor dat geweldige plan. En dat is inderdaad niet makkelijk. Ik vertel graag het verhaaltje van iemand die aan Michelangelo vroeg, hoe doe je dat toch? Zoiets prachtigs. Uit marmer bijvoorbeeld een paard te maken. Groot blok marmer en dan maakt hij daar een paard. Hoe doet hij dat? Nou, hij zei, er zijn twee dingen die moet je goed weten. Als ik dat blok marmer zie, dan zie ik dat paard er al in zitten. Wij zien niks. Wij zien alleen maar een blok marmer. Hij ziet dat paard er al in zitten. Zoals met ons ook. Op het moment dat je een kind van God bent, ben je nog maar een baby. Maar een beetje. Er moet allemaal nog eten in je gestopt worden. Je bent een kasplantje. Je kunt nog niks. Maar God ziet enorme potentieel in jou. Hij ziet in jou al dat beeld van Christus. Moet er alleen nog uitkomen. En de tweede is een Michelangelo. Dan begin ik te hakken. En ik hak gewoon alles weg wat niet paard is. En dan blijft vanzelf dat paard over. Dat is wat God, zo makkelijk is beeld houden dus. En dat is wat God met ons doet. En dat is pijnlijk, want hij hakt alles weg. Dat is zijn plan. Hij wil alles weghakken uit ons leven wat niet Christus is. Wat blijft er dan over? Het beeld van Christus. En dat is een pijnlijk proces. Het is als die stenen tafel. U weet, die eerste waren door Mozes stuk gegooid. En toen zei God, nou moet je een nieuw paar stenen tafel houden. Moest hij zelf doen. De eerste niet, kreeg hij zo uit zijn handje, in het handje. Maar die tweede moest hij zelf hakken en polijsten. En dan zegt God, dan ga ik op die tweede stenen tafel schrijven wat op de eerste geschreven stond. Christus was die eerste stenen tafel op aarde. Wij zijn die nieuwe. Christus is degene die ook de ware Mozes is. En die bezig is te polijsten en te schaven en te schuren aan ons. Opdat op ons geschreven kan worden wat op Christus geschreven stond. Dat is precies wat 2 Korinthe 3 vers 2 zegt. Jullie zijn een brief van Christus, geschreven door onze bediening, door de Heilige Geest. Op de vlezen tafelen van je hart. Wat wordt daar op die vlezen tafelen van ons hart geschreven? Christus. Een brief van Christus. Wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. worden naar datzelfde beeld getransformeerd. Het is een veel sterker woord dan veranderd. Het is een metamorfose, staat er eigenlijk. Het is het hele proces waarmee je van een rups een vlinder wordt. Nederland barst van de christelijke rupsen. Die alleen maar bezig zijn zich vol te vreten, dat is het enige wat zo'n rups doet. Eten, eten, eten en daarna weer eten, eten. Die mensen hebben nu moeilijke tijden gezien de economische crisis, want daarin ligt hun eigenlijke bestaansrecht. Als je gemetamorfoseerd bent, dan ben je een vlinder geworden. De vlinders die eten honing uit de rots, die geven niks meer om dat groenvoer. Die hebben prachtige vleugels waarmee ze zich kunnen verheffen boven het gewoel van deze aarde. Ik vind het zo'n mooi beeld. Dat is precies wat Paulus daar zegt. Gemetamorfoseerd. Misschien weet u nog van de biologieles. We worden naar datzelfde beeld veranderd. Toen je pas klein babytje was in het geloof, toen zag God het allemaal in je. Want ik weet dat uit ervaring, ik heb 10 jaar met die insecten gewerkt. In die rups zit in potentie al die vlinder. Je kunt het eruit halen. Het is wel bedorven, maar je kunt precies aangeven, kijk, daar komt die vlinder uit. Het zit al in u. In elke gelovige hier in deze zaal zit de vlinder. Maar zolang je een rups bent, komt het er niet uit. Maar het zit er wel in. Kijk vanavond in de spiegel. U bent misschien niet erg tevreden over uw leven tot nu toe. Maar zeg tegen uzelf, het zit er wel in. Het zit erin. Het moet er alleen uitkomen. En ik zeg weer, de beelden gaan altijd mank. Want zo'n rups, die hoeft hij niks voor te doen. Op een goede dag, wat gebeurt er, denkt hij bij zichzelf. Hij wordt een kokon, een pop. En na een tijdje komt die vlinder er vanzelf uit. En dat is nou weer het verschil. Sommige christenen blijven hun hele leven rupsen. A, omdat ze nog nooit gehoord hebben dat er vlinders bestaan. B, als ze het zouden geweten hebben, zouden ze niet weten hoe ze het kunnen worden. Dat is natuurlijk jammer, hè. Maar dit is Gods plan. Als dat beeld van Christus eruit komt, als dat zich begint te ontwikkelen, dat zijn volwassen christenen. Dan word je van een rups een vlinder. Dat is een geweldig ding. Daarvoor bent u uitverkoren. Daarvoor bent u gepredestineerd van voor de grondlegging van de wereld. Ik wens u toe, allemaal stuk voor stuk, dat u nou eens ophoudt met te piekeren over de vraag of u het wel bent. Want daarvoor hoeft u alleen maar het evangelie aan te nemen. Ik zeg het een beetje simpel, maar dan houden we het ook simpel. En dan komt de moeilijke vraag. Want die moeilijke vraag hebben u dan de rest van uw leven voor nodig. Het doel waarvoor God u heeft uitverkoren, in u tot ontplooiing te laten komen, dat kan alleen door Gods kracht. Maar u moet zich wel openstellen voor die kracht, anders gebeurt het niet. God respecteert u te veel als mens met uw eigen wil en uw eigen inbreng. U moet wel willen. U moet ervan weten, maar ik heb het u nou verteld. Vervolgens moet u ook willen. Vervolgens moet u ook zeggen, hier ga ik voor. Heer, help me alsjeblieft, geef me de kracht. Weet u wat? Zullen we er samen om gaan vragen? En dan vraag ik u of u klaar bent voor dat gebed. Ik ga u niet vragen of u wil opstaan als u daar klaar voor bent. Dat vinden sommige mensen ook heel erg moeilijk. En zo dat gedoe, en dat bent u misschien ook helemaal niet gewend, dus we gaan het elkaar niet moeilijk maken. Maar ik vraag wel of u op dit moment bij uzelf te raden wil gaan. Wilt u dat eigenlijk wel? Misschien was u, als u nou eerlijk dat allemaal zo aanhoort, was u ook wel zo iemand die moet zeggen, ja, eigenlijk ben ik tot dusver, ik had wel geloof ik ongeveer de zekerheid van het geloof, maar ik was eigenlijk toch een geestelijke baby. Ik ben constant afhankelijk van geestelijke leidslieden. Misschien zegt u, ik ben al gevorderd van kind tot jongeling, maar een vader in Christus ben ik nog lang niet. Misschien zegt u dan vanavond, ik wil me ook aanmelden voor geestelijke groei. Want ik heb vanavond begrepen dat alleen dan dat grote doel van de uitverkiezing in mijn leven tot ontplooiing komt. En dat is waar God naar verlangt in mijn leven. Zullen we samen bidden? Wonderbare Heer, het is onvoorstelbaar groot dat u van eeuwigheid af aan ons gedacht hebt, onze God en Vader, dat u aan mij gedacht hebt en dat u, zoals Jeremia het zegt, gedachten des vredes over mij gehad hebt. We zeggen het als een Mefiboset, wie ben ik dat gij omziet naar een dode hond als ik ben? Wij prijzen uw heerlijke naam voor die wonderbare genade. De genade van de eeuwige uitverkiezing. Maar Heere God, we hebben er vanavond aan gedacht. Dat uitverkiezing een doel heeft. En dat dat doel niet in mij volautomatisch verwerkelijkt wordt. Ik moet weten van dat doel. Ik moet dat doel ook zelf willen. Ik moet mij gaan openstellen voor uw kracht. Voor de werking van de Heilige Geest. En hoe dat allemaal moet, Heere God, dat is ons allemaal nog niet zo erg duidelijk. Maar hier zijn we. We willen ons daarvoor openstellen. We willen beschikbaar zijn voor dat grote plan dat u in mijn leven, in ons leven wilt verwerkelijken. En ook in ons allemaal gezamenlijk, want alle gelovigen zijn er samen voor nodig om dat ene schitterende portret van uw Zoon te gaan vertonen. Vader, zegen ons. Leid en bewaar ons. Geef dat we ons mogen aansluiten op de krachtcentrale voor de Heilige Geest. Want als het we alleen proberen, wordt het weer ik ellendig mens. Door de kracht van uw geest mag het waar worden in ons leven. Dat niet meer wij gezien worden, maar hij. Hij moet groter worden. Wij moeten minder worden. Zodat tenslotte nog alleen hij in ons leven te lezen is. En dan zullen we nooit volkomen dat doel bereiken. We willen er toch zo dicht mogelijk bij kunnen. We voelen ons volkomen onmachtig in onszelf. Maar we realiseren ons dat alle kracht en alle macht in u is om dat te bewerken. We prijzen u daarvoor. We vertrouwen ons aan u toe. We bidden ook voor elkaar. Voor de broeder, de zuster die naast ons zit of staan. Die dat ook nodig hebben. Laat uw doel samen in ons allen verwerkelijkt worden. In de gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn. En dat zijn vele verschillende. Laat het daar zichtbaar worden. Dat we niet langer geestelijke baby's zijn. Maar dat we mogen gaan groeien. Opdat uw plan in ons waar mag worden, Heere God. We zijn ertoe voorbestemd. Om aan het beeld van uw geliefde Zoon gelijkvormig te worden. Hier zijn we. We stellen ons beschikbaar. We openen ons voor uw kracht. Laat het maar gebeuren, Heere God. Tot eer en grootmaking van uw naam. En tot zegen voor onszelf. Want er zal geen grotere zegen voor ons zijn dan wanneer we zo gaan groeien in u. Groeien naar het beeld van Christus toe. Getransformeerd naar zijn beeldenis. Wij danken u. Wij vertrouwen ons aan u toe. En wij